Denkt u dat we niet weten waarom de ego gaarne stukken van ons plaatst, al zijn ze zo onnozel? Het is een mooie reclame voor het blad. De Hollandse Lely staat mij haar kolommen ter beschikking en verzocht de vorige redactrice keer op keer brieven van me te mogen plaatsen. Waarom? Voor de reclame. Brieven van een echte dochter van het Oosten, van een heus Javaans meisje. Gedachten van zo'n halfwilde en dan door haarzelf in de ene Europese taal geuit. O, hoe vreselijk interessant. En als wij wanhopig onze ellende uitschreien in het Hollands, dan is het weer zo innig interessant. God moge het verhoeden. Als we eens mochten sterven aan de gebroken harten om ons vermoord ideaal, dan zal het ook zo machtig interessant zijn.
Dit is de Indische podcast met vandaag weer een aflevering boeken. We bespreken de mooiste brieven van Kartini door Lara Nuberg en Veba Soekmana. Spion in Smoking van Victor Laurentius. En tot slot modelverhalen, reflecties op Aziatische roots door Liang de Beer. We beginnen met de mooiste brieven van Kartini, geselecteerd en ingeleid door Lara Nuberg en Veba Soekmana. De mooiste brieven van Kartini. Die titel roept meteen al vragen op. De mooiste? Wie bepaalt dat? En wat had de schrijfster Kartini daar zelf van gevonden? Want net als Anne Franks dagboek was de verzameling brieven van Raden Adjeng Kartini waarschijnlijk niet bedoeld om uit te geven, om met het grote publiek te delen. Overigens, er zijn meer overeenkomsten tussen Kartini en Anne Frank. Alle twee jonge vrouwen die hoopvol naar de toekomst keken, maar levend in een isolement, ongevraagd en ongewild. Zowel Kartini en Anne Frank barsten van ambitie, talent en levenskracht. Maar net als Anne Frank zou Kartini jong sterven. En dat maakt hun, vele jaren na hun dood gepubliceerde ego-documenten, natuurlijk intrigerend. Wat als hun levens anders waren gelopen? De mooiste brieven van Kartini is een bewerkte en toegankelijke selectie uit het brievenarchief van een jonge Javaanse aristocrate die de geschiedenis in zou gaan als pionier voor vrouwenrechten in het koloniale Nederlands-Indië. Samenstellers Veba Soekmana, een Indonesische journaliste die studeerde in Jakarta en Leiden, en Lara Nuberg, columnist en schrijver, reisden samen door Java om sporen van Kartini te zoeken en na te gaan welke betekenis deze nationale held in het hedendaagse Indonesië heeft. Daarover schreven ze een mooi essay dat als inleiding op de brieven kan worden beschouwd. Hoewel het boek een waardevolle bijdrage levert aan de herwaardering van Kartini's gedachtegoed, kunnen er ook kritische vragen worden gesteld over de selectie, bewerking en contextualisering. De keuze, waarom juist deze brieven? De bewerking, waarom niet hertaald maar authentiek gelaten? De context, er wordt een relatief eenvoudig beeld van de koloniale verhoudingen geschetst. Dat gaat ten koste van de diepgang en het belichten van de anticoloniale denktrand van Kartini, die gerust een verlicht intellectueel genoemd kan worden. Neemt niet weg dat deze uitgave een goede instap is naar het werk van Kartini en ook om misschien haar Door duisternis doorlicht uit 1911 weer eens te gaan lezen. Dat verscheen kort na haar dood. Al in 1913 werd het Kartini-fonds opgericht, bedoeld om het meisjesonderwijs in de kolonie te stimuleren. Weliswaar voor de gegoede inheemse bevolking, maar toch.
Dat baanbreker zijn geen kinderwerk nog plezierwerk is, wisten we altijd. Dat het een lot vol bitterheid is, ook. Maar dat je de hel in je draagt, nee, dat wisten we niet. O, en toch duizendmaal liever de hel in ons dan geen gevoel. Al wat uitsteekt, moet geknot worden. Al wat blinkt, besmet, bevuild. Te alle tijden hebben idealisten het hart te verantwoorden gehad. De wereld duldt niet dat er andere merken onder onze mensen rondlopen dan het gros. En iemand die niet is als de anderen, zal zijn leven lang geplaagd worden om zijn eigen kleed weg te werpen en in plaats daarvan het kleed der gewoonheid aan te doen.
Na een paar hectische weken in Nederland keerde Peter terug naar Kanje-Sumer. toen daar een uitnodiging voor de gala-première van Soldaat van Oranje werd afgeleverd, toonde Peter zich niet erg enthousiast. Gerda wel. Zij hield van aandacht en stond erop dat ze zouden gaan. De première vond op 21 september 1977 plaats in het Amsterdamse Theater Tuschinski in aanwezigheid van koningin Juliana en prins Bernhard. Rond 19:30 verzamelde zich een hoop pers bij de ingang. Hoofdrolspelers Rutger Hauer en Jeroen Krabbé arriveerden op antieke motorfietsen, zoals in de film, beide gekleed in rockkostuum. Van een afstand zag Peter de flitslichten van de fotograaf en de rode loper en besloot niet naar binnen te gaan, maar verderop op het Rembrandtplein een café in te duiken. Was het zijn afkeer van sociale verplichtingen? Of was hij bang dat de film zijn angsten zou activeren? Misschien hield hij er rekening mee dat hij op het podium geroepen zou worden en spotlights op zich gericht zou krijgen, een vorm van aandacht waar hij niks mee kon en die hem in verlegenheid zou brengen. Na afloop ging hij nog wel even langs om een drankje te nemen op de receptie. Iemand vertelde hem dat Juliana al had gevraagd: waar is toch meneer Tazelaar? Toen hij achteraf van Gerda een grote lijn hoorde waar de film over ging, trok hij voor zichzelf de conclusie dat hij er niets aan had gemist. Toch zou de massale belangstelling hem daarin ongelijk geven. Het eindproduct was een meeslepende film die nog steeds het kijken waard is, met twee charismatische hoofdrolspelers en een authentieke sfeer. Al zijn de vele naaktscènes wel typisch voor de jaren 70. De complexiteit van de keuzes waar de personages voor staan spat van het scherm en de dialogen in de film blijven gemakkelijk in het geheugen hangen. In 2006 zou Soldaat van Oranje dan ook worden uitgeroepen tot de beste Nederlandse film aller tijden.
Spion in Smoking, het intrigerende levensverhaal van Engelandvader en geheimagent Peter Tazelaar door Victor Laurentius. Het iconische beeld in de film staat me nog goed bij. Dat van twee mannen die in de duisternis een sloep het strand van Scheveningen opslepen. De een maakt zich uit de voeten, de ander short een wetsuit van zich af en loopt vervolgens doodleuk in Smoking de boulevard op, waar een nazifeestje aan de gang is. De Duitse bezetting is in volle gang. De man in feestkleding is Peter Tazelaar. Hij is op een geheime missie. Victor Laurentius publiceerde een goed leesbare biografie over hem. Tazelaar werd geboren in Nederlands-Indië en vertrok vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog naar het vaderland. Daar behoorde hij tot een van de eerste Engelandvaarders. Stoere mannen die het lukte de Duitsers te slim af te zijn om op het vasteland spionagewerk te verrichten. Na de oorlog keerde hij terug naar Indië om in het KNIL te dienen. Peter Tazelaar is minder bekend dan Erik Hazelhoff Roelfsema. Na diens boek loopt de gelijknamige musical Soldaat van Oranje al langer dan twee wereldoorlogen samen. Spion in Smoking is een verhaal van moed, onverschrokkenheid, maar ook van moreel besef. Een Indische jongen, dat was hij vooral, een echte soldaat van Oranje. Victor Laurentius werkte voor het Nederlands Rode Kruis en is als historicus verbonden aan het Korps Inlichting en Veiligheid van de Koninklijke Landmacht en is adjunct hoofdredacteur van Bersama Magazine. Natuurlijk is enige bewondering hem niet vreemd en is sprake van een zekere romantisering van de heldendaden van Peter Tazelaar. De scène hierboven beschreven komt uitgebreid terug in de verfilming van Soldaat van Oranje en de gelijknamige musical. Zelfs de maker van James Bond films zou erdoor geïnspireerd zijn. Waar het heroïsche verhaal van Tazelaar onafwendbaar lijkt te leiden naar faam, roem en succes, krijgt het toch een dramatische wending. Tazelaar wordt depressief, drankzuchtig en zou eenzaam sterven. Interessante vraag is of zijn Indische achtergrond een rol speelde in het beperkte aandeel van de roem die hij ontving rond Soldaat van Oranje. Wellicht heeft zijn jeugd in Nederlands-Indië en zijn terugkeer als militair naar Indonesië invloed gehad op zijn soms stuurloze dadendrang. Spion in Smoking is goed geschreven, maar er valt ook op af te dingen. Het is een eerbetoon geworden, maar ook een beetje kritiekloos. Laurentius, zelf met verre Indische wortels, is duidelijk onder de indruk van de heldendaden van Tazelaar. Iets meer analyse van de persoon Tazelaar had op zijn plaats geweest. Want het blijft een raadsel. Op zijn 21ste jaar was het voorbij en begon een neergang met mislukte huwelijken, excessief alcoholgebruik, tabaksverslaving en een armoedig bestaan. Mm-hmm. Modelverhalen, reflecties op Aziatische roots door Liang de Beer. Deze uitgave is een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse literaire en maatschappelijke discours over ras, representatie en identiteit. De bundel breekt met het stereotype van de modelminderheid van Aziaten en geeft ruimte aan een waaier van ervaringen die zelden het literaire podium krijgen. Ondanks enige herhaling en beperkte toegankelijkheid voor buitenstaanden is dit een boek dat gelezen moet worden. Niet alleen binnen Aziatische gemeenschappen, maar in heel Nederland. Modelverhalen is een literaire bundel samengesteld door Liang de Beer, waarin 30 Nederlandstalige schrijvers met Aziatische roots hun persoonlijke verhalen delen. Door middel van essays, poëzie, columns en autofictie verkennen zij thema's als identiteit, representatie en culturele erfenis. De bundel is een reactie op het stereotype van de modelminderheid en biedt een divers palet aan perspectieven binnen de Aziatische, Nederlandse en zelfs Belgische gemeenschappen. Het idee dat wij een stille minderheid zijn is heel sterk, zegt Reza Kartosen-Wong. Hij analyseert dit beeld in zijn bijdrage aan het boek. Aziatische Nederlanders zouden een perfect geïntegreerde modelminderheid vormen. Je ziet en hoort ze niet. Maar dit frame wordt een hiërarchie in minderheden geschetst. Een rechtstreeks koloniaal overblijfsel. Dat van de goede Aziatische Nederlanders wordt tegenover slechte minderheden zoals Marokkaanse Nederlanders gezet. De modelminderheid als stok om andere bevolkingsgroepen mee te slaan. Einde citaat. Hoewel de bundel krachtig is in zijn doel, is er ook sprake van thematische overlap tussen sommige bijdragen. De herhaling van ervaringen, zoals het voortdurend moeten uitleggen waar je echt vandaan komt, benadrukt de hardnekkigheid van de raciale microagressies, maar leidt soms ook tot minder variatie in toon of invalshoek. Een mooi aspect van de bundel is de diversiteit aan stemmen. Schrijvers van verschillende generaties en met uiteenlopende Aziatische achtergronden, van Chinees tot Indonesisch, van Surinaams, Javaans tot Koreaans, nemen de lezer mee in een persoonlijke verhaal die vaak ontroeren, confronteren en tot nadenken stemmen. De kracht van de bundel ligt in deze veelstemmigheid. Het ondermijnt het homogene beeld van de Aziatische Nederlander en toont de gelaagdheid van de identiteit. We spraken de volgende drie boeken. Liang de Beer, Modelverhalen, reflecties op Aziatische roots. Mazirel Pers, €24,99. Victor Laurentius, Spiel met Smoking, het intrigerend levensverhaal van Engelandvader en geheimagent Peter Tazelaar. Alfabet Uitgevers, €24,99. En De Mooiste Brieven van Kartini, Lara Nuberg en Feba Soekmana, uitgeverij De Geus, €23,99. Dit was weer de Indische Podcast met een aflevering boeken. Graag tot de volgende keer.